Psalm 117 luidt: Loof den Heere, alle heidenen. Prijst hem, alle natiën, want zijn goede tierenheid is geweldig over ons en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. Halleluja. Uitroepteken. En dat is de hele psalm. Dat is ook wel eens aardig voor de verandering. Later schrikken wij. Dan krijgen we psalm 119. En dat is een heel eind, om zo te zeggen. Maar dit is een hele korte. Een doxologie noemt men het, omdat het een lofzang is. En ja, wat moet je ervan zeggen? Dat het een soort onderschrift is onder psalm 116. Ik heb u al een paar keer verteld dat al deze psalmen, deze reeks van psalmen hier bekend staan als het Hallel. Psalm 113 tot en met 118. En dat ze om die reden dan toch bij elkaar gezet zijn, dan wel bij elkaar beschouwd worden als één geheel. Van mijn part als verschillende onderdelen van één en hetzelfde. Hallel, de lofzang, heet dat dan in het Nieuwe Testament. De lofzang. En dit is onderdeel daaruit en gaat natuurlijk naadloos over in Psalm 118 met loof de Heren. Met dezelfde aanhef dus als Psalm 117. Loof de Heren, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En die zin die komt ook aardig overeen met Psalm 117 vers 2, want zijn goede tierenheid is geweldig over ons, puntje, in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, het zijn toch min of meer dezelfde woorden. Maar om een of andere reden staan die twee versen, want bij ons in de Bijbel zijn het twee versen geworden. Die indeling is van veel latere datum. Die betekent niks namelijk, dat is alleen om het terug te vinden. Maar, niettemin die twee versen. Op een of andere wijze zijn die apart gezet en hebben ze een eigen nummer gekregen en een eigen kop erboven. Met als strekking: alle natiën loof den Heere. Ja, loof de Heere was wel erg gemakkelijk geweest om erboven te zetten. Maar dat kun je bijna boven alle psalmen zetten natuurlijk. Dus dat betekent eigenlijk niks. Zodat je overhoudt alle natiën. En dat is wel aardig. Want dat is ook inderdaad dus de strekking van de psalm. Loof de Heere, alle heidenen. Ik bedoel dit, psalm 118 begint met loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Kortom, dan wordt het toch ineens weer Israël. Maar psalm 117 gaat over alle heidenen. Alle natie looft de Heere. Dit is niet voor niks dat het zo staat, uiteraard. En wat het betekent, waarom het zo staat, ja, dat is wel te vinden in de Bijbel. Ook niet met erg veel moeite. Want ik weet niet hoe dat met uw Bijbel is, maar in de mijne staat er onder vers 1 een verwijzing naar Romeinen hoofdstuk 15. En daar wordt inderdaad dit vers, dan wel deze psalm dus, want daar komt het tot neer, geciteerd. En ook daar staat hij in een context. Dat wil zeggen in een samenhang. Ik wijs er maar eerst even op, voordat ik we gaan er naartoe naar Romeinen 15, maar ik wijs er eerst maar even op dat we, wat we vorige keer besproken hebben, naar aanleiding van psalm 116, namelijk dat deze uitspraak in psalm 116 in belangrijke mate geciteerd worden in het Nieuwe Testament, en dat de uitspraken erin dus inderdaad in het Nieuw Testamentisch kader geplaatst worden, zoals het dan heet. En dat dus de psalm spreekt over een verlossing die tot stand gebracht is. Dat staat erboven, kan je zo nog even zien. Het gaat over een verlossing die tot stand gebracht is. Maar dat het wel degelijk gaat over onze tegenwoordige bedeling. Inclusief mijn gelofte zal ik de Heere betalen. En inclusief ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. We hebben die dingen besproken, dus ja, dat zou ik er nog over moeten zeggen. Maar die hele verlossing wordt geplaatst in onze tegenwoordige tijd. Dat doet de Bijbel zelf, dat doet het Nieuwe Testament namelijk. En hetzelfde geldt voor Psalm 117, dat er dus een naadloos vervolg op is. Want dat wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 15. En zoals ik zei, dat wordt daar inderdaad in een belangrijk kader geplaatst. Dat wil zeggen in een context, in een samenhang, die zich toch betrekkelijk makkelijk laat verstaan. Namelijk, waar het over gaat, is dat de nieuwtestamentische zegeningen, de messiaanse zegeningen, of hoe je die maar noemen wil, dat die terecht zijn gekomen niet bij, zozeer bij Israël zoals wij dat kennen. Dat blijft altijd gewoon dat wat wij kennen. Officieel, dat is het Joodse volk dan. Maar de Bijbelse gedachte is, het zou niet terechtkomen bij de Joden, maar het zou terechtkomen bij de heidenen. Waarbij ik dan toch natuurlijk altijd toch maar even zeg, voor alle duidelijkheid, dat dan toch primair de 10 stammen zijn van wat oorspronkelijk Israël was en Israël heette. De 10 stammen uit het huis van Jacob, of hoe zeg je zoiets, want die zijn niet Joods en dus heidenen. Dat u dat goed begrijpt, hè. Er is zoveel verwarring over al die Bijbelse termen allemaal. Maar dus vertel ik het er maar weer een keer even bij. Hè. 10 stammen zijn heidenen. Zijn niet Joods, zijn ook nooit Joods geweest. Hebben geen Joodse tradities. Jodendom is pas uitgevonden nadat al meer dan een eeuw er geen spoor meer over was van het 10-stammenrijk van Israël. Was al lang weg. Alles vernietigd, alles weggevoerd enzovoorts. Nee, die volkeren bestonden wel, maar niet in het land en niet onder de naam Israël. Het waren heidenen. Dat was een belangrijke reden voor hem. De Heer zei, als je dan nodig wilt leven als de heidenen, als je een volk wilt zijn als alle anderen, oké, ga dan het land maar uit. En sindsdien werden ze tot de heidenen gerekend. Moeilijker mag je niet zijn. Waarna het 2-stammenrijk de naam Israël geclaimd heeft. Ik heb u dat wel eens voorgelezen ook, want het staat ook allemaal in de Bijbel. En daarna hebben we sindsdien altijd wat problemen met de naam Israël. Maar toch maar. Maar het punt is dat onze bedeling zich kenmerkt, weliswaar doordat de Messias gekomen is en dus de Messiaanse beloften vervuld worden, maar nog niet die beloften die betrekking hebben op de openbare vestiging, dat de openbaring moet ik gewoon zeggen, de openbaring van dat koninkrijk van de Messias op aarde, want dat is afhankelijk van de koninklijke stam, dat is Juda. Maar Juda die had geen interesse, officieel niet, en heeft God toen zijn plannen veranderd, heeft hun ongeloof het geloof van God teniet gedaan, Romeinen 3, nee, dus God heeft gewoon gedaan wat hij beloofd had. En dus zijn die nieuwtestamentische zegeningen in werking getreden, gegeven, of hoe je dat maar zeggen moet. Alleen onder de heidenen dan. In de zin van niet onder de Joden. En dat is de strekking van Psalm 117. 116, nou ja, ze spreken allemaal over nieuwtestamentische waarheid, verlossing die tot stand gebracht is, enzovoort. Nou ja, ik hoef er niet op terug te komen, we hebben het er uitgebreid over gehad. Dat begint eigenlijk niet eens in Psalm 113, maar Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Sindsdien hebben we het daarover, bijna uitsluitend. Maar Psalm 117, die ene zo, die kleine, die paar versen ertussendoor. Loof de Heere, geen natiën. Maar Heere is de naam van de God van Israël. Hoezo alle volkeren? De naam loven van de God van Israël. Zie? Die zegeningen zijn naar de heidenen gegaan. En wat ik nu zeg is niet maar een theorie, maar dat is Romeinen 15. Nou ja, niet maar Romeinen 15 natuurlijk. Maar ik neem u mee naar Romeinen 15, omdat daar in vers 11 uitdrukkelijk deze psalm wordt aangehaald. Ook hier staat er weer een verwijzing bij terug naar psalm 117 vers 1, in mijn Bijbel althans. Is tamelijk uniek hoor, dat je zo'n heen, dat wil zeggen, dat is zo duidelijk, daar kan men niet omheen, en daar staat het erbij. Hè? Wederom zegt hij, en wederom loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. Maar kijk, er staat boven dit schriftgedeelte, boven dit hoofdstuk, Romeinen 15 ben ik nu, daar staat wel eens wat boven, Christus een voorbeeld van zelfverloochening. Je moet er toch wat boven zetten, vindt men. Het is in ieder geval makkelijk om eens wat terug te vinden. Dus daar staat er wat boven. Maar het dekt niet helemaal de lading, moet ik u zeggen. Want er staat nog veel meer dan dat. En bovendien, in welke zin is Christus dan een voorbeeld van zelfverloochening? Wat we hier vinden namelijk is dat we terecht zijn in officieel het één na laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Ik moet nog één bladzijde omslaan. Tot mijn verrassing. Nou ja, goed, ik weet het. Ik heb het al vaker omgeslagen. Dus ja, je weet dat er nog een hoofdstuk komt. Maar bij mij eindigt hoofdstuk 15 helemaal rechts onderaan de bladzijde, onderaan de rechterbladzijde, met en de God des vredes zijn met u alle, amen. En dan denk je, nou, dan ben ik er door. Hè? Afgelopen. Dus netjes met de hartelijke groeten eronder, bedoel ik, of hoe dat maar heet. En dan heb je dat gehad en dan sla je om. En dan dan vraag je je toch af of je dat nog lezen moet, hoofdstuk 16. Ik beveel u Phoebe, onze zuster. Je weet wat, dat is die van die van de fastfood waarschijnlijk, hè? Hè? Oh. Nee, van die kroketten, toch? Oh, nou ja, oké. Okay. Ik beveel u VB, onze zuster, die in de rest der gemeente die te Ken Greyen is, opdat gij haar ontvangt. Groet Priscilla en Aquila. En groet de gemeente in hun huis. En groet ook Epenetus. Mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Groet Maria. Dus ja, Maria's kom je overal tegen. Groet Andronicus en Junias en Ampilas en Urbanus en Stachis en Apelles en Aristobulus en Herodion en Narcissus. En nou is de vraag, hoeveel namen worden hier genoemd? Ja, wat moet je er in vredesnaam allemaal mee? Het valt in het kader van de hartelijke groeten, zeg ik altijd. Kortom, dit is een soort aanhangsel. En er zijn ook genoeg mensen die nog moesten promoveren, die beweerd hebben dat hoofdstuk 16 er later aan toegevoegd is, dan wel abusievelijk aan toegevoegd is, enzovoort. Want leerstellig vind je daar niks meer, is men van mening. Nou is dat niet helemaal waar, want het allerlaatste stukje vind ik nog het mooiste. Ja, namelijk die van vanaf vers 25, hoofdstuk 16, vanaf vers 25. Als je die zin een beetje verkort en de bijzinnen eruit haalt, is het hem die machtig is, die alleen wijze God namelijk, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dus nog korter, hem zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Dat is de zin. En er komt er een hele lange tussenzin. En in die tussenzin is een fantastische waarheid verstopt. Bedekt. Of door die zin wordt deze waarheid omhuld. Want dat is het eigenlijk. Daar gaat het over. Het gaat namelijk over een verborgenheid. Die dus hier inderdaad in die zin verstopt is. Namelijk de verborgenheid van die van tijden der eeuwen verborgen is geweest, maar nu is geopenbaard. En door de profetische geschriften, naar het bevel des eeuwige gods, onder al de heidenen bekend wordt gemaakt, enzovoorts. Dan heb ik nog niet eens alles gelezen, maar dat wilde ik ook niet doen. Maar het punt is, je bent hier aan het eind van de brief. En na hoofdstuk 15 krijg je eigenlijk alleen nog maar deze zin. Maar dan nog is het niet veel meer dan de hartelijke groeten. Heb u dat? De climax ben je al lang voorbij. En die ben je al voorbij. Nou ja, eigenlijk in 15 vers 13. Want het zou ook niet zo vreemd geweest zijn als 15 vers 13 het laatste vers van de hele brief zou zijn geweest. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Als je nog eens een tekst zoekt, broeder, om een samenkomst mee te beëindigen, zo'n laatste woord, weet u wel. In het kader van de hartelijke groeten. Ja, sorry. Maar ja, dan is dit een mooie. Nog even amen erachter. Dan, toch? Nee, ik drijf er niet de spot mee. Helemaal niet. Ik bedoel het serieus. Dat is toch duidelijk een afsluiting van iets. En, toch? En daarna vertelt Paulus wat hij nog van plan is. In een PS. In een postscriptum. Erachteraan. Hij zegt nou... ik hoop jullie nog te bezoeken voordat ik weer naar Spanje reis. Ja. Toch? Ja, dat staat er. Dan hoop ik te reizen via Rome. Nou ja, en dat soort dingen meer. Ik bedoel, er komt niet veel meer. En ik bedoel alleen maar te zeggen dat je in hoofdstuk 15 bij het eind van de uiteenzetting bent. Dat er nog wat meer komt, ja, dat staat in die laatste verse. Hem nu die machtige ziet te bevestigen naar. Zo van, gaan we nu niet doen, maar dat komt later. Maar hier in hoofdstuk 15 ben je eigenlijk aan het hoogtepunt. En bovendien in de praktische toepassing van de brief, zoals gebruikelijk. Die er uiteindelijk op neerkomt dat wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Want wij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, kortom wij die met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt, Romeinen 6. Wij die geleid worden door de Heilige Geest door onze zoonstelling, Romeinen hoofdstuk 8. Wij die een gelovig overblijfsel zijn in onze dagen, Romeinen 9, 10 en 11. Daar ga ik nog wel erg snel overheen, maar vooruit. Wij zouden trouw zijn aan de gaven, de verantwoordelijkheden die de Heer ons gegeven heeft. Hoofdstuk 12. Nou ja, hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13, vooruit ook nog maar. En dan hoofdstuk 14. Dat betekent dat we de zwakken moeten dragen. Want dat is hoofdstuk 14. En het is ook hoofdstuk 15, vers 1 nog steeds. Wij die sterk, want er stond van hoofdstuk 14. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw, tot stichting. Dat is een praktische consequentie. En daarmee neemt de apostel min of meer afscheid, toch? Hij zei, nou, dat is het dan voor je. Want je vraagt natuurlijk altijd, en nu de praktijk, zoals die zuster altijd riep, na elke ochtend na afloop. Ken je het nog? Werd vergeten. Oh ja, was hier een wezen. Altijd. En nu de praktijk, zei ze dan als 12 uur was. Maar, nou ja. Ja, had hij de glaas, ja. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen de goede tot opbouw. Want ook Christus, er komt het voorbeeld van Christus. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar gelijk geschreven is de smadingen, degene die u smaden zijn op mij gevallen. En dat moet ook op ons van toepassing gebracht worden. Want dat is wat vers 4 dan zegt. Al wat tevoren geschreven is, is geschreven tot onze lering. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander na Christus. Niet maar eensgezind zijn hoor, dat is niet goed. Dus eensgezind na Christus. Oké. Opdat gij eendrachtelijk met één mond gaat over de gemeenschap die we met elkaar hebben, waardoor wij de zwakheden der onsterken in ons midden ook inderdaad geacht worden te dragen. Die zijn er nou eenmaal, die zwakken. Dus ja, dat... Want de bedoeling is dat wij met elkaar eendrachtelijk met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want dat is onze roeping. Ja, voor de eeuwigheid, maar ook al dus voor nu. Want ja, we moeten dat hier een beetje leren, denk ik altijd. Hè? Ik doe over die dingen nooit zo heel erg serieus, want ja... Voordat u het weet, denkt u dat het daar alleen maar over gaat. En dat is niet zo. Waar het over gaat is de uitwerking niet van mijn woorden op u, maar de uitwerking van het woord van God op u. Dus dat woord, dat probeer ik dan over te dragen. Maar de bedoeling is wel dat we daardoor een gemeenschap vormen, ook in de praktijk. En dat we als het ware met één mond, moet je dat uitleggen, als het ware... Met één mond heet zoiets, dat is goed Nederlands. Dat we met één mond mogen verheerlijken. Samenzang is dan ook in hoge mate. En in de eerste plaats symboliek. Wel een mooie symboliek als je het mij vraagt. Althans, dat zou het kunnen zijn. Ja. Omdat je eendrachtelijk met één mond mogen verheerlijken. Om dat te voorkomen hebben ze drumstel uitgevonden. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar, ja, no, dat is niet waar. Nee, maar ik zeg het natuurlijk wel helemaal verkeerd. Maar het helpt wel, want dan kun je er lekker hard doorheen meppen. Zodat iedereen het niet meer in zijn hoofd haalt om mee te zingen met de aanbiddingsleider. Want je kan jezelf niet eens horen. Boven de elektrische gitaren uit. En de, hè? Zeer ontmoedigend is dat. Nee, ben ik serieus, ja. Maar daar even te zijn. Omdat je eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En daarom neemt elkander aan. Waarom moeten we de zwakke... Omdat we één geheel zijn. Heb je dat? Omdat we een gemeente vormen. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot heerlijkheid Gods. Of dat zelfverloochening heet, dat weet ik niet. Ik vind het een beetje erg negatief gesteld. Christus voorbeeld van zelfverloochening, is hij dat? En ja, dat is hij, maar of dat hier ook. Hij is gewoon voorbeeld. Dat wij na zouden volgen. En dat woord zelfverloochening hier, dat kan ik niet goed plaatsen. Maar toe maar. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot heerlijkheid Gods. En dan komt nog een keer hetzelfde, maar samengevat. En ik zeg, niet ik ga zeggen, dit is de samenvatting, dit is wat ik zeg en al gezegd heb. Dit is wat ik probeer over te dragen, namelijk dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis. Dat wil zeggen, geworden is onder de wet. Maar zo heet het in Galaten 4. Meer is dat niet hoor. Ik kan moeilijk zeggen dat hij een dienaar is geworden van de Joden. En als dat al zo is, hebben de Joden dat dan toch niet op prijs weten te stellen. En het niet erkend als zodanig. Hij is een dienaar geworden van de wet. Hij is gekomen onder de wet. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij vast zou maken, bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Nou zou ik eigenlijk vanuit dit vers meteen de hele Galatenbrief moeten bespreken. Maar ja, dat doen we niet, dus dan vatten we het maar samen. Maar daar staat dat nou eenmaal de wet eerst vervuld en voltooid moest worden. En daarmee... vernietigd, tot niets gemaakt moest worden. Dit woord is uit Hebreeën 7, de vernietiging van het voorgaande gebod. Maar dat moest gebeuren om ruimte te maken voor de vervulling van de beloften God, zoals gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, zo heet dat. Hè? Er staat immers dat de wet die kwam 430 jaar na de belofte, en dat kan nog wel wezen, maar de wet draagt niks bij aan de vervulling van de belofte. Sterker nog, de wet stond dat zelfs in de weg, en daarom moest de wet eerst teniet gedaan worden, moest vervuld worden, zou ook gebeuren, in de volheid des tijds van de vader tevoren gesteld, enzovoorts. Daarom staat er ook, in dat verband staat er ook, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon geworden, gezonden geworden, uit de vrouw geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en omdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. Dat wil zeggen, deel zouden krijgen aan de nieuwtestamentische zegeningen. Om het toch nu maar even kort te zeggen. En dat is wat hier staat. Jezus Christus is een dienaar geworden der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Om dat woord Gods te vervullen, vanwege die waarheid Gods. Johannes zegt precies hetzelfde. Die zegt, de Heer is gekomen enzovoorts. En door hem is geworden genade en waarheid. Door Mozes kwam de wet. Johannes 1, maar door Christus is genade en waarheid geworden, toch? Toen het woord vlees werd en kortom toen de beloftenissen Gods vervuld werden. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Opdat hij vast zou maken, bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Maar wat houden die beloftenissen der vaderen dan in? Wat was het dan allemaal beloofd? Dat staat er. Punt, komma. Dat is denk ik het goede leesteken daar. Die beloftenissen der vaderen, die hielden wel degelijk in, vers 9, dat de heidenen, de volkeren, maar niet zozeer de Joodse, maar de heidenen, dat de heidenen, God, kijk, de besnijdenis, en het Jodendom, ja, de Heer kwam in die dagen van het Jodendom en ik kwam onder de wet, dat is vers 9. Maar het werk dat hij daar volbracht heeft, zo noemde hij dat zelf, ik heb volbracht het werk dat u mij te doen gegeven hebt, Johannes 17, de eerste versen. Het werk dat hij daar volbracht heeft, was niet ten behoeve van de Joden of zo, laat staan om het Jodendom in stand te houden. Hij kwam onder de wet, het was binnen het Jodendom, het was opdat de heidenen, God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Was het dan niet de bedoeling dat die zegeningen naar de Joden zouden gaan? Dan moet ik u zeggen, ja, ik weet niet wat u verstaat onder het woord bedoelen, maar laat ik het dan anders zeggen. Het was waarschijnlijk wel, natuurlijk was het de bedoeling dat de Joden, het Joodse volk, deel zou krijgen aan die nieuwtestamentische zegeningen. Maar het neemt niet weg dat in de oudtestamentische geschriften, waaronder in Psalm 117, waar wij vandaan komen nu dus, al was vastgelegd dat het zo niet zou gaan. Eenvoudig omdat de Joden als volk ongelovig zouden zijn, omdat ze helemaal niet van de wet verlost wilden worden. U weet wel, onder het motto, ze hebben al een religie, ze hebben al een geloof. Een ongeloof, natuurlijk, maar over woordverwarring gesproken. Wat men tegenwoordig geloof noemt, is in werkelijkheid precies het tegenovergestelde. Dat weet je toch, hè? Het is ongeloof. Maar toen maar. Maar het is, wat ik nu sta te vertellen, dat staat letterlijk in Johannes 12. Hoewel de Heer zoveel tekenen onder hen gedaan heeft, konden de Joden niet geloven. Waarom niet? Omdat het technisch onmogelijk was? Nee. Ze konden best geloven. Maar er wordt daar gewoon gezegd dat het ondenkbaar is dat het zou gebeuren, omdat de profeten al hadden gezegd dat het niet zou gebeuren. Dat staat, hè? Dat kent u toch, dat schriftgedeelte, of niet? Johannes 12, voor de goede orde, is een belangrijke schriftgedeelte eigenlijk, hoor. Voor zover het een belangrijker is dan het andere. Het is Johannes 12, je bent daar trouwens ook aan het eind van de termijn. Aan het eind van de uiteenzetting in het boek. Want hierna volgt alleen nog de opperzaal, de kruisiging en de opstanding. In Johannes 12 ben je dus aan het eind van wat wij noemen de omwandeling van Jezus op aarde. En het wordt afgesloten dus met deze woorden, vers 37. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja bovendien, wederom, ook gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En zo verder. Dus ze zouden niet tot geloof komen. Waarom niet? Omdat ze wilden niet. En het resultaat van de prediking was dan ook de verharding van hun harten. De blindheid die ontstond. Dat kun je alle dagen om je heen zien. Ook vandaag. En niet onder de Joden. Ja, daar ook. Maar overal. Men heeft er geen idee meer van. Men is zo afwijzend geweest tegenover de Bijbel dat men geen idee meer heeft waar hij eigenlijk over gaat. En wat de portée is, wat de strekking is, wat het gewicht is van wat de Bijbel allemaal leert. Ik ga het maar niet nader toelichten. Maar het gaat mij alleen maar om deze dingen. De Heer kwam inderdaad uiteindelijk om. Uiteindelijk zei ik, onder het Jodendom, dat stond er niet bij, maar oké, je kan ook zeggen, na 4000 jaar zal ik maar zeggen, vanaf Adam tot enzovoort, tot het, Matthäus 1, de Heer kwam uiteindelijk en Galaten 4 zegt, hij kwam onder de wet en geboren uit de vrouwen, geboren onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren vervullen zou, verlossen zou bedoel ik, enzovoort, jawel. Dat was het Jodendom. En daar eindigt het verhaal, zoals iedereen weet, want het eindigde met de kruisiging. Daar eindigde het, dat zei hij ook, want hij zei het is volbracht. Dat bedoel ik dus alleen maar. Hè? En als Petrus het aanhaalt, een paar hoofdstukken verder dan natuurlijk, of een paar dagen later, een paar weken later, op de Pinksterdag zegt hij triomfantelijk, maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem uitermate verhoogd, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand ver boven, enzovoort. Hè? En hij zegt, Psalm 110 is van toepassing en bovendien nog zowat schriftplaatsen over de uitstorting van de geest, Joël 2 dus. Is het Joël 2? Ja, Joël 2, de laatste verse. En zo verder. Maar hier houdt het op, die bediening. Dat was onder de wet en onder het Jodendom. Maar de volgende fase in het plan der eeuwen. De volgende, let op wat ik ook zeg en hoe ik het niet zeg. De volgende fase in het plan der eeuwen was niet de bekering van het Joodse volk. In theorie, ze zouden tot geloof kunnen komen. Aan hen is gepredikt. Ze hebben ook geen excuus. Het is weliswaar niet gebeurd en dan komt de discussie, maar waarom gebeurt het dan? Dat is toch vast omdat het niet zou gebeuren. Dan is het antwoord opdat ze later, als ze voor de troon staan, zouden weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Maar dat staat in het Oude Testament al over een andere profeet. Natuurlijk, ze hebben een eerlijke kans gehad. Inclusief de tekenen en alles, ook zoals ze waren aangekondigd in het Oude Testament. Maar ik blijf volhouden, de volgende fase in Gods heilsplan was niet de bekering van het Joodse volk, hetgeen niet heeft plaatsgevonden en daarom is het uitgesteld. Dat is niet zo. Het is wel een tamelijk populaire formulering dit, maar zo ligt het niet. De volgende fase is, in dat plan is, het Joodse volk komt niet tot geloof, dat leeft onder de wet, heeft zelf voor gekozen, niet de Heer, heeft het, echt niet, heeft het zelf voor gekozen en het heeft hem blind gemaakt voor de waarheid en voor het evangelie enzovoorts, komt niet tot geloof. In de toekomst dan wel, ja, maar dan worden er andere maatregelen genomen. Niet alleen wordt het dan gepredikt, maar dat gaat gepaard met de grote verdrukking. Dat gaat dus met geweld. Dat is de volgende fase. Zie? zodat nog steeds geïllustreerd wordt dat iemand die onder de wet leeft slechts met grote moeite en vermoedelijk alleen in grote verdrukking, met kleine letters, in grote verdrukking zeg ik, misschien nog eens er afstand van kan nemen en alsnog zich kan begeven tot de genade en de waarheid die in Christus tot stand gebracht is. Dit is een populaire gedachte, want van oudsher waren de evangelisten in het algemeen er toch van overtuigd dat alleen mensen die echt in de grote problemen zaten benaderd waren met het evangelie. Er werd in de prediking tenminste altijd vanuit gegaan dat je in de shit zat, zal ik maar zeggen. En dan kon je daaruit getrokken worden. En ik heb van jongs af aan gedacht, maar wat als je nou niet in de shit zit? Wat als het je nou goed voor de wind gaat? Want ik ken een paar van die mensen. Als het je nou helemaal goed gaat, wat voor boodschap heb je voor die lui? Blijft allemaal een beetje moeilijk. Maar voor degene die onder de wet leven, die denken, het gaat toch goed zo. Ik doe toch precies wat ik doen moet. Althans, ik doe mijn best om me eraan te houden. En ik geef iedereen het zijne. En je kent die uitdrukkingen waarschijnlijk wel. Ik vind ze altijd komisch, omdat ze zo clichématig zijn. Waarschijnlijk zijn ze in die kringen ook voorgeschreven. Misschien moet je dat dan ook zeggen. Is ze dat geleerd dat ze dat zeggen moeten? Wat doe je als je het evangelie te horen krijgt? Dan zeg je, ik ben zo niet opgevoed. Dat is bij ons niet de gewoonte. Of ik geef ieder het zijne of zo. Ik probeer een goed mens te zijn. Doe toch mijn best. Je bereikt die mensen niet. En het wordt geïllustreerd voor tijd en eeuwigheid in het bestaan van een Joods volk dat onder de wet leeft in dagen, in de tijd dat het niet hoeft. Terwijl het niet hoeft. Nee, ik bedoel, dit is Hebreeën. Je krijgt huiswerk mee dus vandaag. Dat is Hebreeën hoofdstuk 8. Dat is die van onder Jeremia en door Jeremia wordt gesproken over een nieuw verbond. Dat de Heer zou brengen, sluiten, dan wel geven. Maken. Zegt Hebreeën 8. En citeert Jeremia 31 vanaf vers 31 en dan heel eind. En Paulus zegt, nou ja, als daar gesproken wordt over een nieuw verbond, wordt door dat ene woordje, een nieuw verbond, wordt meteen de hele Mosaïsche wet verklaard tot oud verbond. En dat wat oud is, is verouderd en nabij de verdwijning. Aldus Henk Herkert, maar dat heb ik u al eens eerder verteld hier, geloof ik. Hè? Die weet niet dat ik hem regelmatig citeer, maar Die van dat restaurant hier. Die zei gewoon tegen mij, ja, maar ik doe hier in de pan. Ja, dat lekt daarboven en daar komt de wind doorheen. Zeg, maar je denkt toch niet wat ik er wat aan doe? Hij zegt, ik word achterna gezeten door de gemeente. Ik weet precies wat er gaat gebeuren. Vandaag of morgen, dan als ik ermee ophoud, en ik was al oud. Hij zegt, als ik ermee ophoud, dan komt er geen opvolger. Dan koopt de gemeente het op en die slopen het. Want ze hebben een parkeerruimte nodig tegenover de kerk hier. En de kerk hier is machtig. In Oldebroek. Dus dat gaat gebeuren. Dus wat zou ik nog investeren in dit pand om het overeind te houden? Nee. We maskeren dat een beetje, dat het langzamerhand zwaar in verval geraakt, enzovoort. Het is inmiddels, u weet wat er gebeurd is hier, toch of niet? Het pand is weg. En Oldebroek zal nooit meer hetzelfde zijn. Met die serre, die erker over het trottoir heen, enzovoort. Toch? Ik vind het een groot gemis. Want nu kregen we het gat van Herkert in Oldebroek. Hij zegt, het is oud. Dit vers citeerde hij niet, maar het is wel wat hij dan zei. Hè? Het is oud en nabij de verdwijning. Het hoeft niet meer. Zegt Paulus, ik neem aan Paulus, in Hebreeën hoofdstuk 8. En toen het dus niet meer hoefde, en u weet hoe het verhaal verder gaat toch? Toen het dus niet meer hoefde, hebben ze alsnog in de ballingschap, waar het sowieso niet hoefde, want het waren wetten alleen voor het land. Jawel. En dus terwijl het echt niet hoefde, hebben ze in de ballingschap het judaïsme ontworpen, uitgeschreven, uitgedacht enzovoort, vastgelegd in een boek dat heet tot vandaag de Babylonische, jawel, de Babylonische Talmud. En daar leven ze uit. En toen kwam de Heer, en toen kwam het evangelie. Ze hadden niet de minste belangstelling voor. Sterker nog, stonden er vijandig tegenover. En de enige wat ik zeker weet is dat inderdaad die wet waaronder zij leefden, dat was dus religie, heeft hen verblind voor het licht van het evangelie. Want regels en wetten zijn er voor de mens die in duisternis wandelt. In gewoon Nederlands, als je geen normen en waarden hebt in jezelf, dan heb je een wet nodig die je op je schouders gelegd krijgt. En dat is ook Bijbelse waarheid, hoor, wat ik nu zeg. Maar dat is de gang van zaken en dat is de spagaat waarin de wereld altijd verkeert. En elke regering komt in die spagaat terecht. Gebrek aan normen en waarden, dan moet je regels hebben. Andersom werkt het trouwens ook. Hoe meer regels je hebt, hoe minder je weet hebt van normen en waarden, want die doen er niet toe. Dan moet je aan de regels houden. Toch? Nou. Erg problematisch allemaal. Maar het punt is dat de Heer kwam, weliswaar binnen het Jodendom, de Bijbel zegt dat ook, maar om de mensen juist van de wet te verlossen. Of om de volgende stap in Gods heilsplan mogelijk te maken. Wet beëindigen en dan kunnen de beloften aan Abraham vervuld worden. Maar die zouden vervuld worden niet aan de Joden, vooralsnog. Dat wil zeggen aan het volk, Joodse volk als zodanig. Maar aan de heidenen, daar zou het naartoe gaan. Zie? Nou ja. En dat is wat feitelijk hier wordt aangehaald, geciteerd. Wat was ik net in Johannes 12 was ik. Ik had hem al weggeslagen. Want daar staan die dingen. In vers 36 eindigt met: deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Dat is het laatste wat er over gezegd wordt. Het volgende is de situatie in de opperzaal en de kruisiging en dat was het dan. Het is nooit anders geworden. Hij verbergt zich nog steeds dus. Hè? Dat is de strekking van die woorden. Niet maar letterlijk, maar vooral overdrachtelijk. En daarna staat er: ze geloofden niet, opdat het woord van Jesaja zou vervuld worden dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ik ben geneigd het nog een keer te lezen. Zij geloofden niet en daarmee wordt het woord van Jesaja vervuld. Staat daar dan dat de Joden niet zouden geloven? Het woord van Jesaja was, volgens Johannes hier: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Er staat een vraag. Het is wel interessant, want het is Jesaja 53 vers 1. En Jesaja 53 wordt u geacht toch wel grotendeels te kennen. Over die van... Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar om onze overtredingen is hij verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want wij waren als dwalende schapen, maar hij werd als een schaap ter slagbank geleid. En hoe dat maar heten mag. En bij de rijken in zijn dood geweest. Gaat allemaal over de Heer Jezus in zijn eerste komst, zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding, overigens ook. Maar het hoofdstuk begint met: wie heeft het geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En je kunt het opvatten als een retorische vraag, zo van: niemand. Nee? Wie heeft het geloofd? Waar is dan de wijze deze wereld, deze eeuw, dat is zo net zo'n vraag als uit 1 Korinthe 1. En dat betekent zoveel als... Nee, die is er niet. Dus de retorische vraag. Je kan het ook als een serieuze vraag opvatten. Niet retoriek. Niet maar stijlfiguur dus. Maar gewoon letterlijke vraag. Ken je je Bijbel? Oké, aan wie is... Wie heeft de prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan blijft het nog steeds... Nou ja, niet het Joodse volk onder wie hij verscheen. En die hem niet begeerd hebben, maar zelfs gekruist hebben. Maar wie dan wel? En die vraag... Nou ja... Die vraag wordt natuurlijk die vraag wordt in Jesaja menigmaal beantwoord. Zij het dan in enigszins bedekte termen, die van prediking gelooft, ja, dat is aan de einden der aarde. Aan degene die ter zee varen, in het noordwesten. En dan zal u nog een clue geven, zelfs in Britam. Ik zal u geven tot licht. Voor de licht ging hier over licht voorgaande versen, over licht bij jullie, de licht duisternissen. En toen ging de Heer weg, ging het licht weg. Maar waar ging het licht naartoe? Johannes 12 weer, hè? Waar ging het licht naartoe? Jesaja zegt, ging naar de einde der aarde. Ik heb u tot licht gesteld tot aan de einde der aarde. Tot in Angleterre. Tot in Finisterre, hoe je het maar noemt. Lands End. Britam. Er staat het toch, ja, bedekt. Als je er niet over dag bent, staat het er bedekt, ja. Maar als je het een beetje bestudeert, dan staat het helemaal niet bedekt. Waar het over gaat is namelijk, het zou die zaligheid, die arm des Heren is geopenbaard aan de 10 stammen van Israël. En daar is de zaligheid terechtgekomen. Later staat er, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Toch? Die naar mij niet vraagden enzovoorts. Ook Jesaja. Zeker wel. En daar gaat het maar over, hè. De volgende fase in Gods plan was niet het Joodse volk en de openbaring van het koninkrijk. God heeft vastgesteld dat dat niet zou gebeuren. Hij heeft niet gewild dat het niet zou gebeuren. Hij heeft vastgelegd in zijn woord dat hij wist dat het niet zou gebeuren. En heeft dus ook vastgelegd wat hij als alternatief zou doen. En wat er wel zou gebeuren. En dat is ook gebeurd. De zaligheid is gegaan naar de heidenen. Tot aan de einden der aarde in meerdere betekenissen van de term. En ik neem het nu maar weer zo breed mogelijk dan. Want ook los van het verhaal van de 10 stammen, of los daarvan blijft dit waar. Het is niet bij de Joden terechtgekomen, niet bij het volk als zodanig, maar bij de heidenen. En dat er Joden waren die tot geloof kwamen, ja. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat het bij het Joodse volk als zodanig terecht is gekomen. Ik hoop dat u het verschil kent tussen die twee dingen.
Dan staat ik in vers 42. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de overste in hem, rond de fariseeën, beleden zij het niet. Zelf maar is ook verborgen.
Het blijft dus verborgen, ja. Ook de idee van gelovigen uit de Joden blijft een verborgen aangelegenheid. Terwijl tegelijkertijd gezegd wordt, de oversten, en die zijn de officiële vertegenwoordigers van het volk. Die oversten geloofden niet. En daarom is het volk als volk ongelovig. Ik bedoel, u hebt wat tegen de Europese Unie, dat zullen we er maar eten mag. Maar ja, Nederland is een lid van de wijders ook. En of je dat nou leuk vindt of niet. Toch? Dat is verschillend, de situatie van het volk en van het individu. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Las je nou?
Notabene 3000 Joden, handelingen 2.
Ja, duizenden. Ja. Ja, maar er zijn geen miljoenen. Dus, en bovendien, het was niet de regering.
Nee, Nee, dat is het verschil.
Ja, maar er waren de duizenden. En de eerste apostel, de eerste zendelingen, het waren allemaal Joden. Nou, niet allemaal, maar veruit de meeste wel. Maar dat zegt niks. Het Joodse volk als zodanig, niet. Want het Joodse volk werd vertegenwoordigd door de hoge priester en het Sanhedrin. Die gaan daarover. Nou, toch maar. Bovendien staat er ook nog in vers 42 van Johannes 12. Zij beleden het niet, degene die wel geloofden, want anders zouden ze uit de synagoge geworpen worden. Want christendom hoort niet in de synagoge. Christenen staan buiten het jodendom en buiten de synagoge. Wie? Ook de joden die tot geloof komen, staat hier. En iemand heeft ons verteld dat, want ik wil er geen discussie over uitlokken hoor. Maar iemand heeft ons verteld dat Petrus op de Pinksterdag sprak tot Joden. Exclusief, en dat wat hij predikte niet voor de heidenen bestemd was. Maar hij zei, word behouden van dit verkeerd geslacht. En tot wie sprak hij dan? Tot Joden? Dan betekent het toch dat die Joden dus zich zouden afzonderen. Of laat ik het anders zeggen, als ze tot bekering zouden komen, zouden ze daarmee toch afstand nemen van het Joodse volk als zodanig? Zouden ze daar dus als het ware uittreden? Dan hoeven ze dat niet te doen, ze worden er vanzelf uitgegooid. Dat is, hè? Is altijd zo geweest. Ja, tenzij men concessies doet, want er zijn natuurlijk altijd waar wat compromissen mogelijk. Vooral in het jodendom. Kun je compromissen sluiten en dan. Oké, in het christendom ook. Kun je compromissen sluiten en ergens ertussenin. En als je nou de naam van Jezus maar niet noemt, je noemt hem dan Yeshua. Dan kom je misschien, word je misschien niet meteen de synagoge uitgejaagd. Toch? En als je dan God maar met een apostrofje schrijft, hè? G, D, enzovoort. En je baard laat staan natuurlijk, dat helpt ook. Misschien pijpenkrullen erbij, dat zou ook kunnen. Weet ik veel. Ik heb het niet op dat halfslachtige. Het verdoezelt de situatie. De Bijbel is het duidelijk genoeg. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En zo is het maar net. Goed, terug naar Romeinen 15 even. Romeinen 15. Hij kwam dus weliswaar. De Heer kwam weliswaar onder de besnijdenis. Werd een dienaar van de besnijdenis. Kortom, gelaten zeggen, hij kwam onder de wet. Om degenen die onder de wet waren te verlassen. En hier staat, hij kwam onder de besnijdenis, als diener van de besnijdenis, vanwege de waarheid Gods. Maar waarheid is genade en genade is waarheid. Die horen bij elkaar en die zijn door Jezus Christus geworden, niet door Mozes. Johannes 1. En daarmee, door die waarheid Gods, zou hij bevestigen de beloftenissen der vaderen en die inhoud, dat is niet meer de vaderen Abraham, Isaac en Jacob, maar gewoon de hele oud-testamentische geschiedenis, wat God van ouds beloofd heeft, de eeuwen door. Wat dan? Dat de heidenen, en niet de Joden, dat de heidenen God vanwege de barmhartigheid, kortom, vanwege die waarheid Gods, vanwege de genade Gods, vanwege de barmhartigheid, zouden verheerlijken. De heidenen, daar zou het naartoe gaan. En dat is te meer van belang, omdat dit nou eenmaal een brief is geschreven aan de heidenen bij uitstek. Of u moet misschien een andere categorie weten, of een ander adres. Waar stuur je zo'n brief dan naartoe? Als het naar de heidenen bij uitstek moet, dan gaat het naar de hoofdstad van de heidense wereld. Dat is naar Rome. Hè? En ja, nee, er zit nog een laag onder. Maar goed, ja, die wil ik u wel vertellen. Want het aardige is natuurlijk. Kijk, je neemt Ebi. Ik kom nooit meer van die man af. Ebi. Patrick Nullens kom je ook niet vanaf. Die stond vandaag nog in de Telegraaf. Heb je dat gelezen? Die ken je toch ook niet? Ja. Stond vandaag nog in de krant. We hebben een bevolkingsonderzoek over in Nederland. Of de mensen gelukkig waren en of ze het een beetje zagen zitten in de Nederlandse samenleving. En individueel ging het goed met ze, maar ze hebben slechte hoop op de toekomst en op de samenleving als zodanig. Nee, Patrick Nullens, hoogleraar theologie. Oh, die Patrick Nullens! Die van de Bijbelschool in Heverlee vroeger. Maar ja, die lui zijn allemaal gepromoveerd. Die zijn allemaal professoren geworden enzovoorts. Hebben allemaal een brevet gehaald. Doen nu wetenschappelijk onderzoek. En ze halen zelfs de krant. Zelfs de krant. Nou ja, toch wel weer. Maar over die brief hadden we, de Romeinenbrief, hè. Aan Rome, de hoofdstad van de wereld. Maar er zit nog een laagje achter. Want als je nou Ebi neemt, dit wil zeggen de inleiding tot de Bijbel. Dus dat wil zeggen een commentaar op elk boek van de Bijbel op één bladzijde. Namelijk door wie geschreven, waarom geschreven, dat soort dingen. Wanneer geschreven en wat is het onderwerp en wat is het doel van de brief en dat soort dingen. Dan wordt daarin vermeld, ik moet het straks nakijken of het waar is wat ik nu zeg. Even Ebi uit de kast opzoeken, kijken of het waar is. Maar de normale inleiding, dat heet inleiding tot de Bijbel. Officieel, schrijf je met hoofdletters, dat is een vak, inleiding tot de Bijbel. En dan is de vraag, hoe komt er dan zo'n gemeente in Rome? Want Paulus is er nooit geweest, zegt hij. En hij hoopt er naartoe te gaan. Maar nu nog even niet, want hij moest eerst nog naar Jeruzalem. En dan hoopt hij er naartoe te gaan voordat hij weer naar Spanje reist, hè? Zoals het lied zegt. Hè? Die. Ja, hij was er nooit geweest, maar wie dan wel? En de Rooms-Katholieke Kerk zegt dan, Petrus. Want ze moeten toch een eerste bisschop van Rome hebben. En zo gaat dat. Maar in de Bijbel staat het niet. Ook niet dat Petrus in Rome geweest is trouwens. Maar de vraag is, hoe is die gemeente daar ontstaan? En dan hebben ze het bedacht. Dat is wetenschap, dat gaat altijd met natte vinger. Wetenschappers bedenken theorieën, want de feiten die worden gewoon doorgegeven. Hè? Dus wat ze doen is theorieën bedenken. Hoe wetenschappelijk kan zoiets wezen? Dat weet ik niet. Dan kun je ook nog op promoveren op die vraag. Dan hebben ze van, ja, hoe is die gemeente dan? Nou, waarschijnlijk door militairen, Romeinse militairen, want daar barsten het van in Jeruzalem natuurlijk. Er moet vast wel een soldaat geweest zijn, of een sergeant, die dan, of een decurion, of een centurion, die daar het evangelie gehoord heeft, die tot geloof gekomen is en toen met verlof gegaan is terug naar huis in Rome en daar, nou, enzovoorts. Dus het kan ook nog zijn door de handelaren. Want in die dagen had je, de Romeinen hebben wegen aangelegd immers. Toen kreeg je internationale handel, vrijhandel onderling en zo. Er waren die wegen voor, het is net de Europese Unie. Die waren, in Europa hebben ze dat trouwens ook gedaan, al die wegen aangelegd. En nou goed, en via die handel, via die marskramers, venters, u weet hoe Deventer is daar genoemd, via die marskramers enzovoort, moet die boodschap ook verspreid zijn. We hebben ze ergens gehoord en ergens weer doorverteld. En in de oudheid ging dat zo, dan gaan ze je uitleggen hoe het in de oudheid ging. Dat iedereen ook maar een eind aanroddelde zonder, hadden ze nog niet eens internet of Instagram of het allemaal heten mag. En ze ontmoeten elkaar op de markt om te vragen of er nog wat nieuws was. En zo moet het ook terechtgekomen zijn in Rome. Ja, waar niet? Dan weet je het nog niet dus. Hoe is het in Rome terechtgekomen? En het antwoord is, het is er terechtgekomen door de Britse koninklijke familie. Die althans voor het belangrijke deel gevangen genomen was in Brittannië. En die afgevoerd was in de Romeinse gevangenschap in Rome. En daar verkeerde in het Palatium, Britannicum, het Britse paleis. Maar dat dacht u al dat het dat betekende natuurlijk. En omdat men dat niet wil weten, heette het Huis van Pudens. Maar ja, dat was de schoonzoon van de Britse koning. Maar er was een gemeente ten huize van de Britse koning. En we weten dat tamelijk zeker, omdat enige leden van die familie later in 2 Timotheus ook genoemd worden. En als u mij vraagt, trouwens ook in Romeinen 16, dat is die Rufus uit vers 13. En later in 2 Timotheus 4 heb je dan nog Claudia en Pudens, maar dat is dezelfde als Rufus. Rufus, Pudens, Pudentius, de volle naam uit de ongewijde geschiedenis bekend. Zijn vrouw ook, Claudia, maar die wordt daar ook genoemd, enzovoorts. Nog een, Linus natuurlijk. Linus, dat was de eerste. Dat was de eerste bisschop van Rome. Alleen bij de Rooms-Katholieken is dat de tweede. Daar hebben ze als één hebben ze Petrus en punt 2 Linus. Alleen willen ze dan niet weten dat de man uit Brittannië afkomstig was en een Britse prins. Maar zo was het wel. Er was ook een gemeente in Rome onder Joodse leiding, maar dat was die van Priscilla en Aquila. Volgens die van Romeinen 16 vers 3... en 4 en 5 gemeenten in hun huis. Maar de brief is dus bezorgd bij de Britten. Want als je een brief stuurt naar de heide, één brief, en je stuurt hem naar de heide, waar stuur je hem dan naartoe? Stuur je hem dan naar de toenmalige hoofdstad, de belangrijkste stad in de wereld, de belangrijkste residentie, die van de Romeinse keizer, naar Rome. Of stuur je die naar de koning, waar anders? De koning van het volk met eerst geboorterecht onder de volkeren der aarde. En bij nader inzien is dat geen probleem. Hoef je niet te kiezen. Want die koning bevond zich in Rome, die woonde daar. En zo is het gekomen. Ik vind het een prachtig verhaal. En het is gewoon geschiedenis, hè? Dit. Niet bekend. Omdat men wilde niet, men wilde de Bijbel houden als een boek met verhalen die wellicht zouden kunnen hebben plaatsgevonden, maar dat moet je dan maar geloven. Want je mag het niet bewijzen, dat is een redenering die mij volkomen ontgaat, maar daarom heb ik er ook lang op gestudeerd om dit te kunnen zeggen, maar dit is hoe men erover denkt. Het zou gekund hebben, maar het is natuurlijk niet waar, het zijn alleen maar verhalen. Iemand heeft dat bedacht, enzovoorts. Want je moet de Bijbel vooral niet een plaats geven in het leven van alle dag en in de geschiedenis. Want dan wordt het wel erg onvermijdelijk allemaal. Dan kun je er geen afstand meer van nemen. Maar ja, het is geschiedenis en het is in de geschiedenis ook terug te vinden, wat ik u nu vertel ook. Je is tamelijk goed gedocumenteerd. Maar vooruit maar weer. Maar het ging naar de heidenen. En dat is de strekking van die brief. De eerste brief, het Nieuwe Testament, sluit af met dit is wat ik zeg. En dat is dus een samenvatting. Dit is wat ik zeg. Dat Jezus de Christus gekomen is als dienaar der besnijdenis. Maar het is zo opdat de heidenen. Nou ja, dat is wat hij zegt. Opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Gelijk geschreven is, en er komt een citaat uit Psalm 18, maar die, ik denk dat we die de vorige keer ook nog wel genoemd hebben zelfs, naar aanleiding van Psalm 116 namelijk. Er is namelijk geschreven, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En dat zijn die woorden van verlos mij uit het geweld des doods en van des leven muil en wat het maar was, geweld des honds. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen in het midden der gemeente, zal ik u lof zingen onder de heidenen, in het midden van de grote gemeente. Kortom, Psalm 116, Wat stond er ook weer? Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Dan wel, in mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, enzovoorts. Die aanspraak is dat. Die over, als ik zal zijn opgestaan, zal ik uw naam, uw lof, uw heerlijkheid verkondigen. En een van die uitspraken is inderdaad Psalm 18, vers 50, en die wordt hier geciteerd. Waarmee dus ook hier gezegd wordt dat zo'n uitspraak gaat over onze tegenwoordige bedeling, waarbij het woord Gods zijn plaats zou krijgen, zou onderwezen worden door de Heer zelf, notabene, te midden van zijn gemeente, maar hier in deze verse te midden van de heidenen. En die tel je bij elkaar op natuurlijk. Wij noemen dat gewoonlijk ook wel traditioneel de gemeente uit de heidenen. Niet omdat er ook een gemeente uit de Joden zou zijn. Dat is weer zo'n verkeerde conclusie. Maar gewoon een gemeente die niet gebaseerd is op het Jodendom of daaruit voortkomt. Maar juist een alternatief staat er volkomen naast. Niet uit de twee, maar uit de 10 stammen. Niet uit Jeruzalem, maar uit Rome. Dan wel niet uit Jeruzalem, maar uit wat het maar was. Want Londen was het nog niet. Maar vooruit dan. Londinium mag ook hoor.
Hoe je vers 10 dan zien?
Hier in...
Romeinen 15.
In Romeinen 15, vers 10. Ja, er komen er nog meer, want dat is... De volgende is dan inderdaad die van vers 10. En wederom, zegt hij, dat wil zeggen, ik heb nog een tekst. Bijvoorbeeld, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk, dat is Deuteronomium 32... En nog een keer, loof de Heer al gij heidenen en prijst hem al gevolken uit Psalm 117. En dan hebben we natuurlijk ook nog hier vers 12, weer uit Jesaja. Er zal zijn de wortel van Izii die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Nou, wou je er nog meer? Dan heb je toch even een hele rij teksten. Waar staat. En begrijp me goed, dit is het eind van het verhaal. De hartelijke groeten, de God der hoop vervullen u lieden. En ik reis af en ik kom naar jullie toe, maar ik moet eerst naar Jeruzalem en daarna reis ik naar Spanje. En dan onderweg hoop ik jullie te bezoeken. En zo is het ook gegaan. Alleen het verslag van hoe die in Rome terechtkomt hebben we dan nog in de Bijbel. En hoe het daarna gegaan is, staat niet meer in de Bijbel. Wij waren bij Romeinen 15 vers 9. De heidenen. Nou, niet de Joden. De heidenen zouden God vanwege de barmhartigheid verheerlijken. Gelijk geschreven is. Psalm 18 vers 50 gelijk geschreven is. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Zoals ze zegt, dat is maar één zo'n vers, maar ik heb u wel eens een hele lijst gegeven. Ik geloof vorige keer dat ik nog een stel genoemd heb. Van dit soort schriftplaatsen, in het algemeen uit de psalmen. Maar het gaat over onder de heidenen. En dan koppel ik hem weer even terug naar vers 8. Hier, dit is wat ik zeg. En het is inderdaad de samenvatting feitelijk van het hele boek. En meer in bijzondere terugverwijzing natuurlijk naar de uiteenzettingen Romeinen 9, 10 en 11, waarbij in hoofdstuk 11 gewoon letterlijk staat dat het Joodse volk gestruikeld is en gevallen is, niet omdat dat de bedoeling was, maar wel is het gevolg dat daardoor de zaligheid de heidenen gezonden is en terecht is gekomen bij wat niet mijn volk was, Lo Ami. Dat stond trouwens al in hoofdstuk 10... en in hoofdstuk 9, nog steeds van Romeinen. En dat wijst dan weer terug naar Hosea. Want wat daar Lo Ami heet, zijn wel degelijk de 10 stammen van Israël die Ami zouden worden. Het gaat daar niet over het Joodse volk. Het gaat daar over de 10 stammen van Israël. Je moet nog bij Ebi even nakijken. Abi, Ebi. Want Hosea gaat daar nog. Het is maar zo'n boekje hoor. Er staat niet zoveel voor, maar... Ik heb al wat uitgebreider uiteraard, de inleiding tot de Bijbel. Ik zal uw naam beleiden onder de heidenen. En bovendien had de Heer ook gezegd, en weer een andere schriftplaats, zegt Paulus hier, in Romeinen 15 vers 10. Wederom, zegt hij, leuk hè, dat wederom, en dan vers 11, en wederom, en dan vers 12, en wederom. Dat is de manier waarop Paulus schriftplaatsen aan elkaar reikt. En die, en die, en die, en die. En de aardigheid is dat je dan weet wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Want dan lees je dat ook al in hoofdstuk 1. En wederom, letterlijk zo. Dat zijn Paulus' uitdrukkingen. Hoe weet je dat ook? En de uitdrukking, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. Ja, die is uit Deuteronomium 32. En Deuteronomium, ja, dat zijn de afscheidswoorden. Kom ik op. En Deuteronomium zijn de afscheidswoorden van Mozes. Alvorens hij overlijdt, sterft. En dat doet hij ook met de hartelijke groeten. Hij spreekt namelijk profetieën uit, vertaald met zegeningen. Of geïnterpreteerd als zegeningen. Maar hij spreekt profetieën uit over de 12 stammen van Israël. Dan wel de 13, net wat u wilt. En dat was het dan, zo stierf hij. Maar hoofdstuk 32 is dan min of meer het laatste hoofdstuk daarvan. En in dat hoofdstuk, Deuteronomium 32, daar lezen wij in vers 18... De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten en gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. En als ze de Heer zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochteren en zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen en ik bekijk het wel. Want dat zijn de volgende woorden dan. Ik zal wel zien, ik bekijk het wel. Ik zal zien welke ieder einde wezen zal enzovoort. En daarvoor stond dat ook al, maar dat was Deuteronomium 31, vers 17. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. En vers 18, ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen. En in die woorden wordt in ieder geval onze bedeling geprofiteerd. Ik zei in ieder geval. Ik had er kunnen zeggen, onder andere, want dat is niet de enige toepassing van het beginsel. Maar het is wel zo. Het is een beschrijving van onze dagen, die nou eenmaal zelfs heette de bedeling der verborgenheid. En dat er een andere toepassing is, dus je zit me aan te kijken van, dat komt er nog meer? Oké, dan zal ik dat even per zijlijn even vertellen. Dat is namelijk dit. Dat in onze dagen verbergt de Heer zijn aangezicht voor het Joodse volk. Maar stel nou dat het Joodse volk gezegd zou hebben in het verleden, dit is de Messias niet, want er moet nog een tijd komen dat de Heer zijn aangezicht voor ons zal verbergen. Dan is het antwoord, dat heeft hij net 400 jaar lang gedaan. Sinds Malachi. Ja, en dat is nog niet het eind van het verhaal. Want dezelfde, ik zei het hier net, in het Petit Comité, dezelfde profetieën die in het algemeen door ons zo gemakkelijk, bij wijze van spreken gemakkelijk, worden toegepast op het Joodse volk en zo ook worden herkend. Diezelfde profetieën hebben gewoonlijk ook een toepassing op de 10 stammen van Israël. Maar de 10 stammen zijn al een heel eind verder in dat schema opgeschoten. Want de Heer heeft zijn aangezicht van die 10 stammen verborgen sinds de val van Samaria. En daarna heeft hij zich aan hen bekendgemaakt sinds zijn eerste komst. Dat heb ik net gelezen. Daarom zal ik u benaam beleiden onder de heidenen. En wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen. Want ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot het einde der aarde. En dat is in onze dagen zo. Dat wil zeggen, ook voor de 10 stammen heeft de Heer zijn aangezicht verborgen. Maar die periode ligt al achter ons. Allang. Hebben we die nog? Het zijn dezelfde profetieën waarvan dikwijls in het midden gelaten wordt. Over wie het precies gaat. Vandaar dat het ook altijd met gemak bestreden kan worden. Dat gebeurt ook altijd. Traditioneel. Maar men verzuimt te zien dat het een waar is en het ander ook. De vraag is het hierop van toepassing of daarop? Ik bedoel, maar ja, dit is weer een algemeen onderwerp waar ik nu in terecht kom, een algemeen beginsel, maar daarom ook zo belangrijk. Als de Bijbel nou spreekt over degenen die doof en blind zijn, die zullen alsnog horen en zien, en die kreupel zijn, die zullen wandelen, en die gevangen zijn, die zullen vrijgelaten worden. Over wie gaat dat? Gaat het over het Joodse volk? Ja, want die zijn, dat kun je aantonen uit de Bijbel, die zijn blind en doof en een verhard hart en die zijn lam en wat het maar was. En zijn blinde leidslieden der blinden staat er ook nog een keer uiteindelijk in Romeinen staat dat. En we weten dat ooit een keer dat veranderen zal in de toekomst. Wanneer het volk alsnog tot geloof zal komen. Dan zal de Heer hen de ogen openen enzovoorts. En de harten en wat het maar was. Maar neem die weg dat al die tekenen die de Heer deed, waarbij hij letterlijk de blinden de ogen opende en de doven de oren opende en de lammen oprichtte, dat zijn geen tekenen van de toekomstige bekering van het Joodse volk. Nee, dat zijn tekenen van het werk dat de Heer zou doen zodra dat nieuwe verband zou aanbreken. En dat werk heeft hij in onze dagen gedaan, in onze bedeling, maar niet aan het Joodse volk, maar aan de 10 stammen van Israël. Want die waren doof en die waren blind en die waren verraad en die wilden van de Heer niks weten. En die waren gevangen, namelijk in ballingschap enzovoorts. En voor hen heeft hij de deuren opengezet en flink aan de gevangenis gerammeld. Hè? Huh? Waarna de gevangenen in die gevangenis met z'n allen zijn gaan zingen. Gelijk het is te deze dagen. Heb ik nou voldoende door elkaar gegooid? Heb je hem begrepen? Het was Filippi. Ik was even in Filippi. Toch? Jawel. Er zijn de 10 stammen gebeurd. En daar is een teken van. En er werd gedemonstreerd in de vorm van tekenen aan de Joden. Maar het is gebeurd aan de 10 stammen in onze tegenwoordige tijd. Want zoals ze zegt, dezelfde uitspraken in het algemeen, die zijn van toepassing op Israël. Enerzijds op de Joden, het ene huis van Israël, anderzijds op Efraïm, het andere huis van Israël, maar niet gelijktijdig. En daardoor blijft staan dat God zijn werk doet, volgens plan, inderdaad via zijn volk Israël. Alleen nog steeds niet via 2 huizen tegelijk. Het is of het een of het ander. En daarom wisselt af en toe het spoor. Er wordt een wissel omgelegd, om zo te zeggen. En de Romeinen legt dat uit. Althans, Paulus legt het, nou, of je het uitleggen moet noemen. Hij doet het wel, ja. Hij legt het uit en hij zegt, ja, de Joden, ja, die niet, nee. Nee, die niet. Dus ging het naar de heidenen. Maar God houdt zich aan zijn plan en doet wat hij gezegd heeft. En er is ook in onze dagen gelovig overblijfsel. In Israël. Die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Onder verwijzing naar Elia, dat is Romeinen 11. Onder verwijzing naar Elia, dat was heus niet onder de Joden. Dat was onder de 10 stammen van Israël. Hebben we die nog? Het is, Ja, moeilijk is het niet, maar ja, het wordt niet algemeen onderwezen. Dat is het probleem natuurlijk. Men kent de dingen niet, helaas. Maar de Heer zou zijn aangezicht verbergen. Voor wie? Voor Israël. Voor welk van de twee is hier niet aan de orde in Deuteronomium? Staat er niet bij. Maar wat er wel staat, is... want we moesten naar Deuteronomium 32... Wat er wel staat, dat de Heer een oordeel zal brengen. Want hij is God en er is geen ander, dat is vers 39. Ziet nu dat ik, die ben, dat is de verwijzing naar de naam Jehovah. Ik ben die ik ben. En geen God met mij. Er zijn er ook geen drie, bedoel ik maar. Hè? Is er maar één. Ik dood en maak levend. Ik versla en ik heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen. En ik zal zeggen, ik leef in eeuwigheid. Dat een profetie is over de opstanding en hemelvaart van Christus. Nou ja. Dat ja, ik kan het niet bewijzen, maar dat herken je toch. Indien ik mijn glinsterend zwaard wette en mijn hand ten gerechte grijpt, zo zal ik wraak op mijn tegenpartijen doen, wederkeren en mijn hateren vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten. Van het bloed des verslagenen, des gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn. En dan meteen, dan denk je, dat gaat niet best, maar er staat, juicht gij heidenen, zijn volk. En toen hadden de vertalers een probleem. Want die uitdrukking, juicht gij heidenen, zijn volk, kan je zelfs beschouwen als een appositie, heet dat. Dat kennen wij in het Nederlands niet, maar in de Bijbelstatenvertaling kennen we het wel. Daar worden twee woorden tegen elkaar aangeplakt. Terwijl wij vinden dat er dan een voegwoord tussen moet. Om die woorden aan elkaar te voegen. Maar in die oude talen gebeurt dat soms helemaal niet. Staan die woorden gewoon tegen elkaar aan. Dat wil zeggen, niet letterlijk, het zijn twee losse woorden. Maar er staat geen woord tussen. Waarbij die woorden op een of andere wijze dus met elkaar in relatie gebracht worden. Maar niet door een nuancerend voegwoord ertussen. Zo van, wat is die relatie dan? En eigenlijk, als er niks tussen staat, dan worden ze als identiek beschouwd. En daarom mag je dat woord met er ook niet tussen zetten. Want dan heb je er twee. Die weliswaar samengevoegd worden door het voegwoord. Want die functie heeft met dan. Het is eigenlijk een voorzetsel dan maar vooruit. Maar er wordt een relatie gemaakt, zal ik maar zeggen. Maar normaal gesproken, juich gij heidenen, zijn volk, betekent dat de heidenen zijn volk zijn. Zie je, dan gaan ze klungelen, want ze weten er geen raad mee. De heidenen zijn toch niet zijn volk, of wel? En wat is dan zijn volk? Want zijn volk is toch Israël, dat zijn dan toch niet de heidenen? En dan zit je in een spraakverwarring. Maar kijk, Romeinen 8 kent u misschien langzamerhand ook ongeveer uit het hoofd. Daar vind je een pracht van een voorbeeld van zo'n appositie, heet dat. Waar staat in vers 23... Ik geef hem maar als voorbeeld. Vers 23, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Wij verwachten namelijk de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. De zoonstelling, de verlossing. Er staat er tussen namelijk. Dat reken ik dan goed. Ik weet niet of het een 6 of een 7 wordt, maar ik reken hem goed. Als ik heel kritisch ben, zeg ik, wat jammer nou, had dat nou weggelaten, laat die gewoon die oorspronkelijke structuur staan, dan wennen wij eraan en dan hoeft er helemaal niks meer tussen. Je went er vanzelf aan. Ik zeg ook altijd, wennen we eraan, je laat het woord er weg, je went er vanzelf aan. Is nergens voor nodig. Het is maar traditie, het is maar gewoonte. Ja. Je bent er vanzelf aan, ja. Er hoeft het niet tussen. Ja, maar je kan het weglaten. Probeer het maar eens. Ik heb trouwens gezien dat Johan Bos in zijn teksten de laatste jaren ook bepaalde uitdrukkingen gebruikt. Waarin die woorden weglaat, die we altijd gebruiken, maar hij niet. Laat ze weg. Het woord de voor erfenis bijvoorbeeld, laat die dikwijls weg. Is wel eens opgevallen? Je kan het missen. Wat moet je met die woorden? En dit is nou jammer. Verwachtende de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Nou, maar hier staat wel in de woorden tussen wat ik bedoel te zeggen. Dit is de normale interpretatie. Wij verwachten de zoonstelling. Wat verwachten wij? De verlossing van ons lichaam. Dat is één en hetzelfde. Onderdeel van de zoonstelling is de verlossing van ons lichaam. Onderdeel van de aanstelling van de hoge priester is dat hij andere kleding aankrijgt. In Zacharia bijvoorbeeld. Om het moeilijk te maken. Begrijp je waar we het over? Onderdeel daarvan is dat hij gewassen moet worden. De aanstelling als zodanig. En voor ons geldt, ja, wij erven niet als wij nog vlees en bloed zijn. Dus 1 Korinthe 15. En daarom vertel ik u in verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen. Maar we zullen wel alle veranderd worden. Want ja, want de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. En we gaan wel de onverderfelijkheid erven. Dus dan moeten we eerst van dit oude spul af. En dat is wat hier staat. Waarbij je me ziet dat die zogenaamde aanneming tot kinderen dus eigenlijk onzin is. Het is de aanstelling tot zoon. Het is de executering, heet dat, executie van het erfrecht. De uitvoering daarvan dus. De officiële aanstelling en het ontvangen van de erfenis. Dat wil zeggen, zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Redelijk goed. Maar eigenlijk moet je het weglaten, dat woord namelijk. En nou terug naar Deuteronomium 32 waren we, geloof ik. Juicht gij heidenen zijn volk. En als u zegt, ik vind het toch wel een beetje bedekt als het hier zou staan, dan zeg ik, ja, dat is ook zo, het is een beetje bedekt. Maar ik laat u zien wat de betekenis is. Juicht gij heidenen zijn volk. Waarom zouden de heidenen juichen? Omdat ze zijn volk geworden zijn. Terwijl de Heer, wat zijn volk was, zou afstoten, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, hij zou zijn aangezicht voor hen verbergen. Dat was vers 18, 19, 20. Er staat er nog een paar keer op woorden van die strekking in dit hoofdstuk. En in het vorige hoofdstuk al hier in Deuteronomium. En hoe gaat het dan verder? Nou, waar dat gebeurt, zullen heidenen zijn volk zijn. En dan gaan dus de zegeningen, als het volk struikelt, het Joodse bijvoorbeeld, in bijvoorbeeld Romeinen 11, als het struikelt, dan gaat de zaligheid naar de heidenen. En meer specifiek, ja, je weet hoe het gegaan is. Je weet hoe het gegaan is. Israël verdwijnt van het toneel. En dat betekent dat het Joodse volk de naam en positie van Israël de eerstgeborene claimt. En de naam zich eigen heeft gemaakt. En onder die naam graag leeft. in het Nederlandse, hoe heet het, Nederlands bevolkingsregister staan ook een hele reeks van godsdiensten vermeld. Hè? En bij bevolkingsonderzoek of wat dan ook in de bevolkingsadministratie. Het is niet meer zo, geloof ik, maar vroeger wel stond er altijd bij van welke godsdienst je erin was. Hè? Stel op al die bevolkingskaarten, weet je wel. Die,
als je de gevangenis ingaat, vragen ze nog steeds.
Ja, staat erin. En een van die religies.
Ik heb geen ervaring,
hoor. Nee. Van horen zeggen waarschijnlijk. Ja. Een van die religies is ISR. Dat wil zeggen Israëlitisch. Dan vullen ze niet in Joods, dat heet Israëlitisch. Ik heb nog wel wat oude boeken over, oude boeken dikwijls ook, over Nederland. Vroeger ook vanuit de vorige eeuw enzovoorts. En adreskundig naslagwerken. En er staan al die dorpen in, zoals Oldebroek. Waar uitgelegd wordt dat het niet een Oudbroek is, maar een Hollanderbroek. En dat al die Oldebroekers van oorsprong Hollanders zijn. Het Hollanderbroek heette het, hè? Wist u dat? Is dat erin? Ja. Ja. Die zijn uit Holland gehaald om hier de streek te ontginnen. Dat is een soort veenkolonie eigenlijk hier dan. Maar goed, Hollanderbroek, het is afgekort of verbasterd tot Oldebroek. Maar er staat het in, maar er staan ook in. Er wonen in een bepaalde gemeente zoveel mensen, staat een jaartal bij, zoveel mensen. En er zijn zoveel, zijn Rooms-Katholiek, zoveel zijn Nederlandse vorm, zoveel gereformeerd, zoveel doodse zin, zoveel, weet je veel. En zo Israëlitisch. Het heet niet Joods, het heet Israëlitisch. Ze hebben de naam Israël geclaimd. En waarom ook niet? Zij vervulden die functie in de loop van de verdere geschiedenis, omdat die 10 stammen die de naam Israël rechtens droegen, vanwege de aanwezigheid van Ephraim, ja, die zijn officieel de laan uitgestuurd en onder de heidenen gebracht. En de naam Israël kwam dus terecht bij en werd ook daadwerkelijk geclaimd door de Joden. Nou ja, maar wat er daarna gebeurd is, is dat het Joodse volk op zijn beurt zich disqualificeerde, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, verklaard werd tot niet mijn volk, tot Lo Ami. Maar dat betekent dus dat die naam van Israël, en dus ook de functie van het volk, die van koninklijk priesterlijk volk, noodzakelijk, als het die niet bij Juda ligt, dan moet het zijn bij de 10 stammen van Israël. Daar is geen andere optie voor. Of dacht u dat God een beetje rommelde? Hij zou zich aan zijn woord houden, dat was toch het idee? En hij doet het toch, zegt Paulus. Nu, dat is geen andere optie, dan moet zo'n volk zijn vandaag. En degenen die zeggen, maar dat is de gemeente in onze dagen, zitten daar heus niet ver naast. Want voor alle praktische doeleinden is dat zo. Maar juridisch, zijn het de 10 stammen van Israël. Waaruit dan inderdaad ook officieel de gemeente gebouwd is, zodat de gemeente daadwerkelijk erfgenaam is van het eerste geboorterecht van die 10 stammen, van Ephraim enzovoorts. Maar ja, men krijgt er alleen deel aan, niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Dus ja, vandaar dat je toch bij de gemeente terechtkomt. Maar er zit een belangrijke fase tussen, en dat is wat hier aan de orde is, hè? En Paulus in Romeinen 11 past dus deze uitspraak uit Deuteronomium 32 toe op vandaag. De uitdrukking van vers 43. Juicht gij heidenen zijn volk. Heb je die? En waarom staat er met zijn volk? Ja, omdat men gedacht heeft, zijn twee verschillende dingen. En ze worden allebei genoemd, dus het is het een met het ander. En zo is het in de Septuaginta terechtgekomen. Dat is de wat slordige, sorry, maar het is zo, de wat slordige vertaling van het Oude Testament naar het Grieks. De Septuaginta. Nou ja, en het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en citeert het Oude Testament in het Grieks van de Septuaginta. Dus staat er in Romeinen, wees vrolijk, heidenen, met zijn volk. Maar dat woord met hoort er dus eigenlijk niet te staan. Dat is door een soort misverstand is dat erin gekomen. Nou zit het niet zo heel ver weg natuurlijk. Want ja, de heidenen worden geassocieerd met zijn volk. Maar dat is zo omdat specifiek een bepaalde categorie uit die heidenen inderdaad zijn volk zijn. Nou ja. Juicht gij heidenen met zijn volk. Want er zal het bloed zijn knechten wreken en er zal de wraak op zijn tegenpartij door wederkeer en verzoenen zijn land, zijn volk. Suggereren dat er toch iets met die 10 stammen gebeurt waardoor ze alsnog verzoend worden enzovoorts. En zo is het maar net, maar er zijn profetieën genoeg over. En ik, eigenlijk vind ik het wel leuk, maar ik weet niet of, of ik dat mag vinden, maar het leuke vind ik het volgende vers in Deuteronomium 32, omdat het dan heet: en Mozes kwam en sprak al de woorden deze lied voor de oren des volks, hij en Hosea. Dat is Joshua. Maar zijn naam wordt enigszins verbasterd. Dat wil zeggen, de naam van Jehovah ervoor verdwijnt. Het is Jehoshua. En je gaat eraf, dan wordt het Hoshua. Hosea. Hij en Hosea, de zoon van Noen. Hosea. Maar ik vind hem wel aardig. Omdat als je een schriftgedeelte moet hebben waar gesproken wordt over hoe dat zit met die 10 stammen, dan kom je toch. Bij voorkeur, dat is een heel makkelijke route, kom je in Hosea terecht. Want die gaat daar specifiek over. En of dat met opzet zo is, dat weet ik niet. Maar het is toch wel leuk, zo'n associatie. En er komt nog bij, dat ook als je die niet zou hebben, dan blijft het gewoon Joshua, de zoon van Nun. Maar Joshua was het hoofd van de stam van Ephraim. En de stam van Ephraim was de stam met het eerst geboorterecht. Dus Ephraim, dus deze Joshua, Hosea, was bovendien hoofd van Israël. Eerstgeborene. In persoon. De stam van Ephraim en dan weer het hoofd van de stam van Ephraim. Hij zou eigenlijk koning van Israël moeten zijn. Zij, maar dat kan niet.
Ja, maar toch staat min of meer wel in vers 17 van het volgende hoofdstuk. Want daar staat duidelijk dat, dat Ephraim de eerste geboren is. En dat hij tezamen met de Heer de volken zal stoten.
Zeker, zeker. Het wordt wel degelijk genoemd natuurlijk. Maar die Hosea, die zou eigenlijk koning van Israël moeten zijn. Waren het niet dat de Heer gezegd had dat koningschap nou eenmaal specifiek berust bij Juda. En dat was onder Israël hier nog niet, nog lang niet zelfs, aan de orde. Hetgeen dan toch weer betekent dat er ergens anders een koning moest zijn uit Juda. En dat was ook zo. Maar ja, dan kom je weer in Troje terecht. Ja, nee, maar dat is zo, ja. En in Sparta en in Athene en toen maar weer. Maar daar ging het niet om, het ging om die heidenen. Het staat hier ook dus in Deuteronomium 32. En via dat Paulus het citeert in Romeinen 11, wordt dus vastgesteld, of in Romeinen 15, sorry, wordt dus vastgesteld dat die uitspraak over zing vrolijk gij heidenen van toepassing is op onze dagen. En dan hebben we vervolgens in Romeinen 15, vers 11, de verwijzing naar Psalm 117. Loof de Heere, al gij heidenen, en prijs hem, al gij volken. Nou ja, dat is mijn hele punt, dat is waar het om gaat. Die twee versen uit dat korte psalmtje, die zitten er een beetje tussen daar, maar die verwijzen naar specifiek onze bedeling. En Paulus voegt er wat schriftplaatsen aan toe, die ik dus nu ook aanhaal en zeg, kijk, het is Psalm 117. Het gaat over de heidenen in onze dagen, die de functie van zijn volk vervullen. Want Lo Ami uit Hosea 1 is Ami geworden. Dan was er nog één, want wederom zegt Jesaja, Romeinen 15 vers 12, wederom zegt Jesaja, Er zal zijn de wortel van Izzi en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Dat is een beetje vrij geciteerd, maar het is wel degelijk Jesaja hoofdstuk 11. En het is meteen het hoogtepunt en het einde van de Romeinenbrief dus, hè, dit. Romeinen, of Jesaja 11 wordt het dan. Vers 10. Ja, je hebt eerst Romeinen, of Jesaja 11, vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Populaire tekst bij ter gelegenheid van kerst, maar nu dat achter de rug is, kan ik meteen zeggen, maar dat gaat niet over kerst, het gaat over Pasen. Het gaat toch over de afgehouden tronk? Afgehouden, dat is Goede Vrijdag, zoiets. De Passion. Maar daarna komt het pas. Namelijk, er zal een reisje voortkomen. Reisje vind ik een mooi woord. Het reist op namelijk. Het heet de verrijzenis. Opstanding. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Een scheut uit zijn wortelen zal namelijk vrucht voortbrengen. Dus de opstanding van Christus. En daarna vers 10. Want dan krijg je... Neemt weer dezelfde draad op. Ligt eigenlijk naast elkaar. Vers 10. Want het zal geschieden dezelfde dagen. Want daar gaat het over. Het gaat over hetzelfde als vers 1. Het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen... Nou ja, dat is eigenlijk genoeg, hè. Dat de heidenen naar de wortel van Izzi... Die staan zal tot op een ieder der volken, zullen vragen... En zijn rust zal heerlijk zijn. Want die banier zal staan. Ik weet niet of je dat weet. De banier is het vaandel. En het idee is dat men daar verzamelt. Daar is de commandopost. Daar moet je weten. Dat is, dit is onze peloton, compagnie, bataljon. Hoe zo'n ding maar heet. Dat is het vaandel. En vandaar dat de vaandricht zo belangrijk is bij de, strategie. Dat is de vaandrich, want als die vaandrich het vaandel niet draagt meer, dan weet niemand meer waar de commandopost is en hoe de strijd gevoerd moet worden enzovoorts. Dat wil zeggen, het is verzamelen bij, onder het vaandel, onder de vlag. En vandaar de vlaggenparade, die hebben we er ook nog aan overgehouden, in militaire diensten bij de padvinderij en weet ik veel waar je dat nog meer hebt. Dat wil ik allemaal niet weten, maar allemaal verzamelen onder de vlag of bij de vlag op Mars. Een mooi punt, dat is klassiek. Dat is bijbels. De stammen van Israël hadden ook allemaal hun eigen vaandel, toch? Dat is allemaal in de Bijbel. Heraldiek schijnt pas uitgevonden te zijn tijdens de kruistochten, volgens de naslagwerken, maar 1000 jaar geleden dus. Maar Hier ben je minstens nog 2000 verder jaar terug. En verder terug 2000 jaar. En het bestond het al. En daarvoor bestond het ook al. Dat wil zeggen bij Israël in de woestijn. Het is altijd geweest. Maar goed. Er staat die de heidenen zullen vragen naar die banier. Naar die scheut uit David. En zijn rust zal heerlijk zijn, want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer het een andere maal zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks enzovoorts. Dat komt dan waarschijnlijk, denk ik, later. Hoewel, zeker op zich zal dit ook op onze dagen van toepassing gebracht kunnen worden. Maar in principe, in elk geval is dat later, dat kunnen we makkelijk genoeg herkennen, waarbij Efraïm en Juda alsnog verenigd zullen worden. Vind ik leuk, want ik las laatst een stuk, dat mag niet eens zeggen waar ik het vandaan heb, want het was van Israël in de Bijbel, stond op de site en het was een stuk van David Barron, geloof ik. dat is dan een christen-jood, met alle respect. Maar het probleem met christen-joden is dat die allergisch zijn voor het idee dat er nog ergens 10 stammen rondlopen van Israël. Terwijl de nee, dat is zo. Ik had bijna slaande ruzie ooit met zo iemand. Maar, toen maar. Maar de orthodoxe joden, gewoon de joden, weten dat heel goed. Dat is algemeen, weten dat heel goed. Maar onder christenen en onder christen-joden is men allergisch voor het idee dat er nog 10 stammen rondlopen die toch eigenlijk Israël zijn en die niet Joods zijn. Want men wil graag in het Joodse volk dat uitverkoren volk zien. En het is toch Gods volk en het oude volk enzovoorts. Ja, het is maar een deel daarvan. En dan nog het ongelovige deel ook, officieel. Sorry. Kan het ook niet helpen. Want nog meer. En pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus, makkelijk aantoonbaar, zullen ze weer één worden. En ik las in dat stuk van Bern dat ze al één zijn en dat ze in de ballingschap één geworden zijn. En dat ze alle stammen zijn teruggekeerd collectief naar Canaan en onder de naam Joden enzovoorts. Nou, vergeet het maar rustig, dit is gewoon ordinaire wartaal. Sorry. Iemand stuurde me toe en vroeg mij, wat vind je ervan? En ja, wat denk je, dat ik 3 kantjes aan 4 ga volschrijven? Helemaal niet. 2 woorden, want daar heb ik verder geen tijd voor die dingen. Wartaal. Onnozelheid, onwetendheid. Het doel dient alleen maar om het Joodse volk op een voetstuk te houden. Als het punt van focus. Alsof God daaraan zou werken. Dat is niet zo. God doet zijn werk 4 de 10 stammen aan de opbouw van de gemeente. En dat is dus niet het Joodse volk, op geen manier. Maar het is wel bestemd voor de Joden. En voor de Indianen. En voor de Friezen en de Franken en de Saksen. En de Hottentotten en de Bosjesmannen en alle andere kaffers. Ik heb geen moeite met die termen. Eerlijk niet. Van harte welkom in de gemeente van Christus. Wie je ook bent. En hoe idioot je ook bent en wat voor een achterlijke cultuur je ook hebt achter je, kan mij niks. Nee, doe maar lelijk, ja. Het is voor iedereen. Wij zijn er niet boven verheven of zo. We horen daar, we horen daarbij. Het verachten en het onedele heeft God uitverkoren. En het Joodse, ja, het heeft nog een beroerde toekomst. Ik hoor niet tot degene die zegt, heeft nog een geweldige toekomst. Dat is wel zo, maar het merendeel van de Joden heeft daar geen deel aan en zal daar geen deel aan hebben. Want de toekomst, nabije toekomst van het Joodse volk is verschrikkelijk. Ja, van de hele mensheid. Vandaag kwam het weer voor, op televisie, ik weet niet meer hoe, maar er kwam iets voorbij over een idee van iemand van dat de islam de wereld zou veroveren enzovoort. Ik denk, ja, dat ze voelen het toch aan, hè. Dat gaat namelijk wel gebeuren. Misschien dat er nog iets aan vorm verandert, dat zou kunnen. Maar dat moet dan ook wel, trouwens. Maar dat gaat wel gebeuren. Het ziet er echt heel beroerd uit, hoor. Zie. Maar wat wij vinden uitdrukkelijk, ook hier in Jesaja 11, is dat als de Messias komt, dan komt namelijk ook een keer dat koninkrijk, zoals beschreven in 1 tot en met 9, maar ook beschreven vanaf vers 10 in het tweede deel, over een terugverzameling van de beide huizen van Israël. Ze heten Efraïm en Juda in vers 13. Ze zullen niet langer op elkaar jaloers zijn, ze zullen één gemaakt worden in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Maar ook dit gedeelte hier in Jesaja 11 vanaf vers 10 begint met dat de heidenen, dit is wat Paulus aanhaalt, dat zijn onze dagen. En in dat eerste gedeelte is het trouwens ook zo, maar er staat niet het woord heidenen. Dat staat pas in dit tweede deel, omdat het de verklaring is van het eerste. In het eerste deel staat dat die, dat reisje voortkomt uit de afgehouden van Izii. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en des sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren en zijn rieken, enzovoorts. Dat is allemaal geestelijk, inclusief het rieken. En dat slaat op onze tegenwoordige bedeling. En daarna pas, in het laatste deel van vers 4 namelijk, wordt gesproken over de toekomst. Dat wil zeggen een oordeel over de mensheid, ongelovige mensheid. En vervolgens zijn koninkrijk. Weinig gedetailleerd vervolgens, maar wel in de chronologische volgorde. Wel in grote stappen ook trouwens, maar dat is in het profetisch woord wel vaker het geval. Maar punt is dat de apostel hier in Romeinen 15 in de Gauwigheid stukken 4, 5 schriftplaatsen aanhaalt uit het Oude Testament ter ondersteuning van de gedachte dat het volstrekt in overeenstemming is met Gods plan dat in onze dagen de zaligheid zou gaan bij de heidenen en die zouden gezamenlijk, want zo wordt het beschreven, die schriftplaats haalt hij aan, die zullen gezamenlijk de naam des Heren aanroepen en de naam des Heren loven, prijzen, psalm zingen enzovoorts. Heb je dat? En dan had ik natuurlijk, ik ben er nooit op bedacht, maar er is zo'n uitspraak van een van de heel oude kerkhistorici die schreef dat over Brittannië, dat in heel dat land, op het gehele eiland, waar men ook kwam, overal hoorde men de mensen zingen tot eer van God. In de eerste eeuw van onze jaartelling al. Als beschrijving van hoe daar het evangelie geplant is geworden. Ik moet het toch eens opzoeken en ergens voor of achter in mijn Bijbel leggen, zodat ik het eens een keer weer kan citeren. Want de formulering van die zin van die oude kerkvader is wel degelijk ontleend aan dit soort schriftplaatsen. Dat de heidenen als uit één mond de lof God zouden zingen. Aan de einden der aarde, op de eilanden der zee, enzovoorts. De man had het goed begrepen. Ja, want dat is wat beschreven wordt. Hè? En niet maar in die paar schriftplaatsen die Paulus hier aanhaalt, want er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar hij plaatst wel deze psalm even in dat geheel, in de juiste context. Je bent hier bij het resultaat, deze psalmen sowieso, de lofzang, de, het Hallel, ben je sowieso in de dagen die het resultaat zijn van de eerste komst van Christus, waarbij dat koninkrijk nog niet op aarde openbaar wordt, maar waarbij de nieuwtestamentische zegening als vervulling van Gods belofte weliswaar niet terechtgekomen zijn bij Juda en dus ook niet in de wereld in het algemeen, maar wel degelijk gedeponeerd zijn bij de 10 stammen van Israël als vervulling van Gods belofte. En daaruit wordt in onze dagen die gemeente gebouwd. En daarom is wat wij doen, zingen. Maar dat staat ook in Efeze en in Colossense. Toch? Wordt vervuld met de geest. Des Heren, geest van verstand en van wijsheid, van raad en versterkte. En wordt vervuld met de geest. Psalm zingende Heer. Hè? Psalmen en lofzangen, geestelijke liederen en hoe dat maar heten mag. Het is je reinste symboliek, maar niettemin, het is vervulling van het woord van God, van de belofte Gods. Daar moeten we dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen behoren tot dat volk voor uw naam, die grote gemeente, tot dat machtig veel volks. Dat volk van u, dat u zich verzamelt in onze tegenwoordige bedeling, alvorens die troon van David alsnog op te richten, te herstellen in Jeruzalem. We danken u dat we nog steeds mogen uitzien naar uw wederkomst. Zodat het nog steeds de dag der zaligheid en de aangename tijd is, de welaangename tijd. Omdat u langmoedig bent over ons, niet willende het enige verloren gaan. We danken u dat wij tot u mochten komen in alle vrijmoedigheid, in de wetenschap, dat u het recht der wet vervuld hebt, dat u vergeving en gerechtigheid tot stand hebt gebracht en dat wij op rechtvaardige grond eerstgeborenen zijn geworden van dat nieuwe verbond en daarmee gemaakt worden tot koningen en priesters. Wij danken u dat we ook vanavond hier mochten zijn in de aanleiding van enkele woorden, maar uit de psalmen bepaald mochten worden ook bij uw tegenwoordige werk. We danken u dat we mogen zien dat u inderdaad uw plan der eeuwen uitwerkt en dat wij uit de rijkdom van uw genade daaraan deel hebben gekregen. Wij bevelen ons daarom aan bij dat woord uw genade en bij de kracht daarvan, opdat uw werk aan ons voltooid mag worden en opdat wij daadwerkelijk mogen leven, nu en voor altijd, tot eer van uw naam. Amen.